Fijn om hier weer te zijn. Goed om hier weer te zijn. Leuk om jullie te zien weer. Ik heb net op die plaats waar ik net zat bedacht hoe mijn preek heet. Dat wist ik nog niet. Ik zat een beetje te worstelen met de titel, maar ik heb een titel gevonden en die is heel kort. Kom. Ja, dat is het. We hebben gezongen, kom, nu is de tijd. En zo kom ik aan die titel. We hebben gezongen van, we willen dat Jezus wordt verhoogd. En even later zongen we, kom, nu is de tijd. Ontmoet jouw God, zat in dat lied. En dat is eigenlijk wat ik voor vanmorgen zo op mijn hart heb. Kom en ontmoet God. Kom en ontmoet de Heer Jezus. Kom en ontmoet zijn liefde. Kom en ontmoet zijn zorg. Kom en ontmoet zijn trouw. Kom en ontmoet de woorden die hij zegt, ik hou van jou. En die liefde van God, die liefde van de Heer Jezus, die liefde van de Heilige Geest, is iets waar we zo ontzettend naar verlangen. En waar we zo ontzettend afhankelijk van zijn. En ik geloof ook dat die liefde van God, de liefde van Jezus, dat het enige is waarop wij kunnen staan. Waarop we kunnen bouwen. Dus ik dacht, ja, dat is het. Kom. Kom, kom bij God. Kom bij Jezus. Want we voelen ons soms zo opgejaagd. Zo voortgedreven. Zo enorm gestrest. En we moeten ook van alles. En er zijn heel veel verwachtingen. En we verwachten heel veel van elkaar. We verwachten heel veel van onszelf. En we zijn maar bezig en we zijn maar druk. En we zijn gestrest, heet dat dan, hè, tegenwoordig. En een term die we natuurlijk ontzettend veel tegenkomen tegenwoordig. En dat merk ik ook in het pastoraat. Burn-out. We zijn opgebrand. En we zijn echt opgebrand soms. En we zijn opgejaagd. En we voelen ons klem zitten. En het leven is eigenlijk soms scherp. Het is snijdend. Het is soms zwaar. En het lijkt wel alsof het als een fileermes soms door ons heen gaat. Zo scherp is dat leven. En dat doet pijn. En soms is dat bedrukkend. En we moeten van alles, we willen van alles. En als we dat niet doen, dan horen we er niet bij. Er is een grote druk, ook vanuit de media. Er zijn veel verwachtingspatronen waar we allemaal aan moeten voldoen. Zelfs binnen ons eigen christendom, in ons geloofsleven, zijn er soms verwachtingen. En die leggen we elkaar op. En het is soms maar eens de vraag of God dat nou ook werkelijk van ons vraagt. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke die ik nu doe. Die uitspraak. Maar we zijn ook soms binnen ons eigen leven met God, binnen ons eigen christen zijn, zo enorm druk. En we zijn bezig met het voldoen aan allerlei verwachtingen. Als je dit doet, en als je zo doet, en als je zo bezig bent, dan ben jij een goed christen. Sterker nog, misschien wel gaat het zelfs zo ver, als je maar aan al deze dingen voldoet, dan hoor je erbij. En dan zegt God, ja, je bent welkom. Je mag komen. En het is opvallend dat God eigenlijk in zijn woord in een van de belangrijkste sleutelteksten niet praat over alles wat we doen, maar wat we geloven. Dus in het komen naar God, in het komen bij Jezus, heeft het alles te maken met niet alles wat we doen, maar alles wat we geloven. Beroemde tekst, de bekende tekst, Johannes 3 vers 16, daar gaat het vandaag niet over, maar ik moet er nu zo aan denken, daar wordt gesproken over geloof. En ieder die gelooft, zou niet verloren gaan, maar gered zijn. En daar staat niet een ieder die alles goed doet. Een ieder die aan het plaatje heeft voldaan. Een ieder die perfect is. Een ieder die voldaan heeft aan mijn dogma's, aan mijn theologie, aan hoe ik vind dat een christen zou moeten leven. Dat staat nergens. Maar er staat wel een woordje geloof. En wat geloven we? Voldoen we daaraan? Wat is eigenlijk, dat is ook zoiets, hè? Wanneer zijn we nou succesvol? Dat is ook een hele lastige term als het gaat over christen zijn. Wanneer ben je als gemeente succesvol? Moet dan de zaal helemaal vol zitten? Heb je het dan goed gedaan? Of moet iedereen, ja misschien wel hè, iedereen zou tot geloof moeten komen. Ja, dan mogen we ons eruit strekken. Maar zelfs in dat geloof hebben we soms van die verwachtingen. Als we geloven, dan gaat dit gebeuren. Als we geloven, dan gaat dat gebeuren. En als ik maar voldoende geloof, dan zal ik ook genezen. En als dat nou niet gebeurt, ligt het dan aan mijn geloof? Ligt het dan aan mijn vertrouwen? Wat een druk. Probeer daar eens over na te denken. Al die verwachtingen die we uitspreken. En terecht, hè, in de naam van Jezus zijn grote dingen mogelijk. Maar ze gebeuren niet altijd. En wat zegt dat dan? Zegt dat dan iets over mijn geloof? Zegt dat dan iets over mijn vertrouwen? Ik ben opgegroeid in een bepaalde kring. Daar werd uitgegaan van, en dat is waar, daar doe ik niets van af, maar in de naam van Jezus is alles mogelijk. En als het dan niet gebeurt, dan is er iets mis met mij. En dan ga je op zoek naar je geloof, dan ga je op zoek naar vertrouwen, dan ga je op zoek naar zondes in je leven, misschien niet eens bij mezelf, maar ergens in mijn voorgeslacht of zo. Maar je gaat op zoek, want er moet iets niet in orde zijn, want er gebeurt iets niet. Wat een druk! Wat een stress. Wat een enorme, ik zou bijna willen zeggen, manipulatie. Wat een naar woord is dat, hè? Manipulatie. Maar zelfs in ons omgaan met elkaar, in hoe wij omgaan met ons geloof, in hoe wij vinden dat het zouden moeten zijn, kunnen we een ander manipuleren. Zelfs met bijbelteksten. Nou, een lekker begin van die preek, hè? Ja, toch zegt Jezus, kom. Kom. En ik heb daarover nagedacht. In dat kom van Jezus zit absoluut geen stress. In het komen van Jezus, het komen bij Jezus zit geen druk. In het komen naar Jezus zit geen manipulatie. In het komen bij Jezus zit een uitnodiging. Zo van, je bent welkom. Je mag er zijn. Ik heb op je gewacht. Hoe gaan we daar nou mee om, hè? Als God dan zo belangrijk is, hoe komen we dan aan het beeld van God als we nadenken over zijn verwachtingen van ons? Dat we ergens altijd zeggen, ja maar ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo en dat en dit en dit en dit en dit. En dan ben ik bij 10 en dan zal het wel goed zijn. Wat is dat toch? Alles zelf doen, ja. Ja, en daar zijn we goed in, hè. Dat wordt ons ook geleerd, vooral hier in Nederland. Zelf doen. Flink zijn. Recht staan. Vooral niet zeuren. Niet puntje, puntje, poetsen. En je kunt het zelf. En ook niet afhankelijk zijn. En daar ligt onze grootste knoop. Wij willen niet afhankelijk zijn. Wij zijn trots. Ik ook. Wij zijn trots. We kunnen het zelf. We hebben veel bereikt. En dat is allemaal aan onszelf te denken. Danken, sorry. Denken wij. En toch zegt Jezus iets anders. En dat, het is mooi. Het is fijn, het is ook goed om dingen te presteren, maar op een of andere manier zit er altijd een druk achter. Zit er altijd iets achter van, het moet. En op het moment dat er even iets niet moet, let er maar eens op, dan voelen we ons bijna schuldig. Dat kan niet zo zijn. Ik heb even niks te doen. Dat kan niet. Ik zit even lekker. Dat kan niet. Ik voel me rustig van binnen. Dat kan bijna niet. Want er moet iets gebeuren. Het is net een verslaving, hè? Nee, dat is een ander verhaal. Ik wil graag met jullie lezen een hele bekende tekst. En dan snap je ook wel hoe ik kom aan dat woordje kom. Dat staat in Matteüs. Matteüs hoofdstuk 11. Vers 25 tot 30. Ik denk wel een hele bekende tekst, maar soms is het goed om daar weer eens even goed naar te kijken. Want dat gaat over dat komen. Kom. Matteüs hoofdstuk 11, vers 25 tot 30. En ik lees even vanuit de NBG-vertaling. Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. Vers 28. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wauw. Ik lees hem ook nog even vanuit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Fantastisch, hè? Ware rust. Ware ontspanning. En dan zegt Jezus: Kom bij mij. Neem mijn juk op u en leer van mij. Toch is dat een spannende tekst op een of andere manier. En het begint met in die tijd, of te dien tijden. En dat was, als je het evangelie zou lezen, het zit ergens in de periode dat Jezus steeds meer weerstand kreeg. Je ziet daarvoor in hoofdstuk 11 van Matteüs begint het al wat te rommelen. Er komen er wat opmerkingen over zijn bediening. En in hoofdstuk 12 gaat het voluit over de confrontatie met de farizeeën en de schriftgeleerden. En die leerden ook wat. Die hadden ook onderwijs. En dat waren geen domme jongens. Dat was niet een of andere achterloze toestand wat nergens over na had gedacht. Nee, maar dat was ook een leer. Daar was over nagedacht. En precies daar, als die confrontatie gaat komen, dat weten we uit het evangelie. Jezus komt met zijn boodschap van genade en liefde en trouw. En aan de andere kant stond dat, ja, wij hebben dat later genoemd, dat wetticisme. En in die confrontatie, daar precies midden tussenin, staat dit stukje. En dan zegt Jezus: Kom bij mij. En het is in die tijd dat Jezus deze uitspraak doet, die wij op zich kennen. En dan, hij zegt dan, een prachtige, hij is ook, je proeft gewoon dat Jezus bijna enthousiast is over het feit dat God zijn geheimen openbaart aan de eenvoudigen. Aan de kinderkens, zegt een vertaling. Als je kijkt naar de tekst wat daar staat de onmondigen. Dus eigenlijk de mensen die niet, ja, hoe moet ik het zeggen, een stem hebben. De mensen die je altijd wel hoort. U kent dat wel, hè? Sommige mensen hebben echt geen moeite om zichzelf te laten horen. Die zie je ook niet over het hoofd. En mocht dat dreigen, dan zorgen ze er wel voor dat je ze niet over het hoofd ziet. Jezus heeft het hier over de onmondigen. De mensen zonder stem. En dat kun je natuurlijk vertalen met de kinderkunst. Maar dat gaat verder. Het gaat over de mensen die misschien van binnen wel erg onzeker zijn. Die zoeken. Die niet zo goed weten wat hun stem is. Die niet zo goed weten hoe het zit. Die misschien daarin ook onzeker zijn. En dan zegt Jezus hier, wat geweldig dat God het aan jullie wil openbaren. Aan hen die geen stem hebben. Aan hen waarvan wij misschien denken, nou ja, doe maar rustig. En God laat het ze zien. God openbaart het ze. God zegt het en wat zegt Jezus? Het was een welbehagen voor God. Dus God is daar nog eens een keer hartstikke blij mee ook. Het was zijn plan. Het zat in zijn idee. Het zou gaan via de eenvoudige van hart. En niet via de mensen die alles wel op een rijtje hadden. Nou, dan krijg je dat prachtige stuk over de relatie tussen de eenheid, tussen de vader en de zoon. En hoe dat allemaal in elkaar zit, daar gaat het nu vanmorgen niet over. En dan volgt als op antwoord op de stress, op de onrust, op vermoeidheid, op belasting, op druk, op manipulatie, op wetmatigheden, op wetticisme, op manipulatie, op dogma's. Dan komt Jezus en dan zegt hij, kom tot mij. Kom naar mij. Kom bij mij. Kom alle naar mij toe en ik zal u rust geven. Maar hoe werkt dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe zit dat dan? Dat is natuurlijk een hele bekende tekst, hè? Ook in het pastoraat gebruiken we hem regelmatig. Maar je kunt iemand er ook mee om de oren slaan. Iemand die in de stress zit, iemand die in de druk zit, iemand die maar ontzettend bezig is en iemand die oprecht zichzelf altijd gegeven heeft en helemaal opgebrand is en daar voor je zit en zegt, ik weet het niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben moe. Ik ben op. Ik ben kapot. Ik ben tot op de draad versleten. Ja, kom tot Jezus en hij zal je rust geven. Punt. Ja. Zeker. Maar het is ook wel handig om daar enigszins een beetje te letten op timing, sowieso. Maar misschien vraagt het ook wat toelichting. Want misschien is die mens, die persoon, die man of die vrouw wel doodmoe geworden van het rennen naar Jezus. Hoe kan dat nou? Je zegt net dat iemand bij Jezus moet komen, opdat ze rust zullen ontvangen. Maar zelfs in dat gaan naar Jezus kan iets wetmatig zitten. Kan een dwang zitten. Kan een opgejaagd iets zitten. Zelfs de liefde. We moeten van elkaar houden. Ja, dat is ook zo. We worden daartoe opgeroepen. Van elkaar te houden. En het is ook een keus. Dat hebben we vanmorgen ook gezien en gehoord. Maar ook dat kan een manier zijn. Ja, ik hou van jou. Want dat moet ik nou eenmaal zeggen. Van de Heer. Ja. Hoe zit dat, hè? Dat gaat toch wringen op een of andere manier. En dan zegt Jezus. Dan vervolgt hij. Hij zegt niet alleen maar kom tot mij en ik zal u rust geven. Maar dan zegt hij, en dat is heel bijzonder, neem mijn juk op u en leer van mij. Dus alles bepalend is, wiens juk leggen wij op onze nek? Weet iedereen wat een juk is? Een ouderwets woord, hè? Eigenlijk, denk ik nu ineens. Nou, ik ga er even vanuit dat iedereen weet wat een juk. Een juk, dat leg je op je nek. En dat kun je op twee, nou ja, er zijn wel meer verschillende manieren, maar een juk was bedoeld om een last draagbaar te maken. Maar een juk was ook bedoeld, en dat is weer een ander juk, om over twee beesten heen te leggen en die konden dan de kar trekken. Nou, goed. Maar Jezus zegt, mijn juk, neem mijn juk op je. Ik zou bijna zeggen met een nadruk. Dus er is wel sprake van een juk. En dat is gek, want het liefst werpen wij het juk van ons af. Want dat juk, dat drukt. Dat juk, dat zet ons in stress. Dat juk, dat maakt ons moe. Dat juk, dat drijft ons nou juist op. Ik wil geen juk meer. En dan zegt Jezus, ja, maar mijn juk. Want, zegt hij, mijn juk en leert van mij. Dus het is bepalend van wat we op ons laten leggen. Is dat het juk van die onrust of het juk dat Jezus wil geven? het juk opnemen, en dat is wel even belangrijk om ons dat te realiseren. Het gaat er niet om dat Jezus ons hier uitnodigt om het juk van hem, zijn juk, als het ware, wat hij draagt, op ons te nemen. Zo wordt het niet bedoeld. In het Jodendom van die tijd was het in de leer zijn bij een rabbi, was het juk op je nemen van die rabbi. Dat was een beeldspraak, dat was een metafoor. Dus als ik aan de voeten zat van een leraar, van een docent, iemand die mij dingen onderwees, dan had ik als het ware het juk op van die meneer. Zo werd dat genoemd. Dus het gaat Jezus hier niet over dat je een of andere zware last op je neemt, maar dat je zijn leer op je neemt. En dat, als we dan nadenken over de tijd waar dit verhaal staat, staat in scherp contrast met de leer van de farizeeërs, wat we zullen zien in hoofdstuk 12. Waar het heel erg gaat over alles wat je moet en wat vooral niet mag. En vooral in dit geval op de Sabbat. In hoofdstuk 12 krijg je die wonderen die gebeuren op de Sabbat. En nou, dat conflict, et cetera. En Jezus zegt dan, die leer moet je niet op je nek leggen, maar je mag mijn leer op je nemen. En dan zegt hij erbij, want je moet van mij leren, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wauw. Daar zit het geheim. Zachtmoedigheid en nederigheid. Zachtmoedigheid en nederigheid. Als je eens kijkt naar wat daar staat in de tekst, het woordje nederig, dat heeft alles te maken met weten wat je positie is ten opzichte van God. Hij is God en ik ben zijn schepping. En daarin zit een vorm van afhankelijkheid en ook weten wie je bent. In Romeinen, daar kom je hetzelfde woord tegen en ik heb dat er even bij gezocht, want dan voelen we wel een beetje wat het woord betekent. In Romeinen 12, vers 16 en 17 staat, voegt u in het eenvoudige, wees niet eigenwijs. Oeh, ja. Dus die nederigheid heeft ook te maken met hoe ben ik? Ben ik eigenwijs of durf ik mij te voegen in het eenvoudige? En in Jacobus 4 vers 6, daar staat een prachtige tekst, die kennen we allemaal wel denk ik. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En daar heeft de Heer Jezus het over die vorm van nederigheid. En dat is wat hij ons wil leren. En dan krijg je die prachtige andere zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid heeft te maken met ons gemoed. Dat is een ouderwets woord, maar wat ons binnenste. Hoe ziet ons binnenste eruit? Het heeft dus niets te maken met moedig zijn. Want dat hoor je soms wel eens. Hè? We moeten dus zacht zijn en we moeten moedig zijn. Ja, zo is het woord hier niet bedoeld. Zachtmoedig is hier één geheel dat te maken heeft met het feit dat je van binnen zacht van gemoed bent. Dus je bent niet hard. Zalig de zachtmoedigen, zegt Jezus in Matthäus. Zij zullen de aarde beërven. Maar de vrucht van de geest is, gelaten, hè, zachtmoedigheid. En in dit verband ook een prachtige tekst. Want hoe ziet dat er dan uit? In Colossenzen, daar worden we als het ware geholpen, geleerd om een kledingstuk aan te doen. En dan staat er in Colossenzen 3 vers 12 tot 16. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming. Dus wat moeten we aandoen? Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. En zo gaat die tekst door. Maar daarin zie je dus dat die nederigheid en die zachtmoedigheid van Jezus alles te maken heeft met weten wat onze plaats is en dat we van binnen zacht zijn en niet hard en niet oordelend en niet veroordelend. En dat is wat Jezus ons leert op het moment dat hij zegt, ja, maar mijn leer is een ander juk. Mijn leer is zacht. Mijn leer is niet scherp. Het gaat over mildheid, mild zijn, zacht van gemoed. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. En dat was nou net waar het om ging. Dat is de vrede en de rust die Jezus ons wil geven. Ook op het moment dat het druk is. Op het moment dat je stress ervaart. Op het moment dat de beklemming daar is. Op het moment dat er onrust is. Op het moment dat er vragen zijn. Heel veel onduidelijkheden misschien. Misschien wel angsten, pijn, verdriet. Er kan van alles zijn. En dan zegt Jezus, kom bij mij. En leer van mij. Dus het is niet alleen maar komen. Maar hij wil ook iets doen in ons innerlijk. Want heel veel van mijn stress komt voort uit het feit dat ik niet nederig ben. En zeker niet zachtmoedig van aard. Ik heb het nu even over mezelf. Van nature ben ik niet zachtmoedig. Integendeel. Ja. Ik keek even naar mijn vrouw. Daar kan je altijd een beetje toetsen of je, hè? Ja. Van nature is dat niet bij mij. Maar weet je wat het gekke is? Dat tegenovergestelde van zachtmoedigheid heeft heel veel te maken met beoordeling, met oordelen, met scherp zijn, met een visie hebben, ergens wat van vinden en dat vooral ook uiten ook. En daar word je doodmoe van, hoor. Want dat is een gedrevenheid die is niet van God. Dat is een gedrevenheid die niet past bij het juk van Jezus. Dat is een gedrevenheid die niet past bij de leer van Jezus. Want Jezus heeft mij niet geroepen om vooral van alles en nog wat te vinden van een ander. Integendeel. Hij is er ook vrij duidelijk over, hè? Je mag niet oordelen. Nou. Wat vind ik dat lastig? Dat is het eerste wat eruit vloept. Ik heb altijd wel wat klaar. En weet je, het gekke is, ik heb mezelf ermee. Want ik loop niet naar Jezus toe, ik loop heel hard bij hem weg. Precies de andere kant op. Want hij zegt, ho, wat ben je nou aan het doen? Weet je, en dat is met al die dingen, het lijkt natuurlijk heel mooi, kom bij Jezus en ik zal je rust geven. Want zegt hij, mijn last is licht. Oh. Op een of andere manier maak ik het zwaar voor mijzelf. Als ik maar bezig ben vanuit hoogmoed. Of trots. Of verwachtingen. Of weet ik veel wat we elkaar allemaal opleggen. Dat maakt mij doodmoe. Zelfs in mijn christen zijn. Want ik heb niet voldaan aan waarvan ik denk dat de verwachting is. Dat jaagt ons op. Is er dan niet iets waar we onze rekening mee moeten houden? Ja, natuurlijk wel. Daarom zegt Jezus ook, er is wel sprake van een juk, maar pak alsjeblieft het goede juk. Neem mijn juk, want ik ben nederig en zachtmoedig. Dus wij worden uitgedaagd als mensen om nederig en zachtmoedig te zijn. Wees navolgers van Christus, hè, zegt Paulus. Zoals ik hem ook heb nagevolgd. Nee, hij zegt, wees mijn navolger. Zoals ik ook Christus heb nagevolgd. Met andere woorden, het is belangrijk om Christus na te volgen. En wat zegt Jezus hier, leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig. Ja, maar het is toch altijd beter voor die ander dan voor mezelf? Nee. Tuurlijk, die ander heeft er ook profijt van. Maar zelf kom je ook in ontspanning. Als er iets is wat opjaagt, dan is het altijd bezig zijn met hoe is dit eigenlijk? Wat vind ik hiervan? En klopt dit wel? En wat zegt God hiervan? En wat zegt het woord hiervan? Wat zeggen de broeders ervan? Wat zeggen mijn zusters ervan? Wat zegt de kerk ervan? Wat zegt die? Wat zegt dat? Wat zegt zus? Wat zegt zo? Je voelt het gewoon, hè? En toch leven we vaak zo, hoor. Ja. Komen ze veel tegen. En ik wil daar niets mee zeggen dat je niet moet luisteren naar de kerk of zo, hè? Want ga nou niet straks die deur uit met een gevoel van, we zijn er vanaf. Dat bedoel ik niet. Maar het zit van binnen. Het is, hoe ga ik om met die ander? Maar ook, hoe ga ik om met mezelf? Heb ik genade met mezelf? Als Jezus dat nou heeft, waarom zou ik mezelf dan zo enorm opjagen? Of heb ik het nodig? En dat is de andere kant van het verhaal. Vind ik dat ik het nodig heb om mijzelf op een of andere manier te handhaven? Dat is nog vermoeiender. Want we redden dat niet. Oké. Waar zit dan toch die druk, hè? Deze spanning of die beklemming? Was dat dan onze eigen leer? Was dat mijn leer? Ervaar ik dat juk als scherp en een zware last? Voor sommigen van ons is het leven ook wel scherp en zwaar, hè? Dus je kunt het niet omdraaien. Je kan niet zeggen, oké, ik ervaar zwaarte en scherpte, dus ik doe iets niet goed. Nee, dan doen we weer precies hetzelfde. Dan gaan we met deze tekst aan de haal en dan wordt deze tekst een manier om te, ja, ik zou bijna willen zeggen manipuleren. Zo is die niet bedoeld. Het gaat erom dat we alles en alles met alles weer terugkeren bij Jezus. Ook met de moeilijke dingen en de problemen en de scherpte van het leven. Want dat is er wel. Dat is er wel degelijk. En zo zou ik willen zeggen en daarmee willen afsluiten. Laat dat dus een spiegel voor ons zijn. Hè? Waar gaan we vanuit? Er zijn zoveel bronnen die ons geleerd hebben. Soms goed bedoeld, soms verkeerd bedoeld. Maar er zijn zoveel bronnen waaruit we kunnen putten in de manieren waarop wij in het leven staan. Het kan overal vandaan komen. Onze opvoeding, onze achtergrond, ons onderwijs, onze geloofsdogma's. Van alles en nog wat kan er zijn. En het kan als een juk in je nek liggen. En dan zegt Jezus, kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij mij. Kom. Want mijn leer, ik noem even het woordje leer, is zacht en licht. En dat is denk ik een mooie spiegel. Elke keer weer als we zelf geconfronteerd worden met iets wat we belangrijk vinden. Iets waar we voor willen gaan. Iets wat we uit willen dragen. Iets waarvan we zeggen, dit moet gebeuren. Oké, dat kan, hè. Sommige dingen moeten gebeuren gewoon. En dan tegelijkertijd die vraag, wacht even, is dit zacht? Is dit licht? Wat leg ik nou neer bij die ander? Wat heeft Jezus neergelegd bij zijn mensen? Wat heeft Jezus laten zien? Het prachtige voorbeeld van die mevrouw, en daar sluit ik bij af, die was betrapt op overspel. We kennen het verhaal allemaal. Hij schrijft wat in het zand. En hij zegt op een gegeven moment, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Iedereen druipt af. Zijn ze allemaal weg, vrouw? Zegt hij dan. Ja. Ook ik veroordeel u niet, zegt Jezus. Ga heen en zondig niet meer. Dus dat laatste zegt hij ook. Hè? Hij zegt wel even iets over gedrag. Hij zegt iets over verandering en wat anders moet. Maar hij begint vanuit ook ik veroordeel u niet. En dat is liefde. Dat is ware liefde van God. En ik zou dat is, ja, en dat is elke keer de spiegel die we onszelf waar we in mogen kijken. Wat zie ik nou als ik naar mezelf kijk? Zie ik die liefde? Of zie ik een juk dat als een slavenjuk iemand opdrijft? En dan mogen we ook leren, dat ook naar onszelf toe, dat God dan ook niet ons verwijt. Maar dat hij zegt, geef mij nou maar dat oude juk, dan krijg je van mij een nieuw juk. En dat juk is zacht en licht. En dan krijg je, en dat hebben we zo nodig, rust. Rust en vrede in ons hart, in onze ziel. En dan kunnen we... En dan kan het nog hartstikke druk zijn, hoor. Maar dan is de drukte van binnen tot rust gekomen. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat we het zo na mochten denken over een hele bekende tekst. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En leert van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Heere, u roept ons op om dat van u te leren. Nederig zijn en zachtmoedig zijn. En wat is het prachtige resultaat? Dat is rust. Heer, het is uw belofte. En daar mogen we ons naar uitstrekken. Maar heren, we zijn soms zo opgejaagd. We zijn soms zo druk. We zijn met van alles en nog wat bezig. Soms goed, soms niet goed. Het maakt ook niet uit, heren. Maar het is soms te. En dan zijn we zo druk bezig. In plaats van dat we naar u toe gaan. In plaats van dat we reageren op de uitnodiging die zegt kom. Zijn we bezig met het voldoen aan allerlei verwachtingen. En zijn we aan het draven en het vliegen. In plaats van dat we bij u zitten. Heren, we hebben er prachtig van gezongen ook vanmorgen. Kom, nu is het de tijd. Heren, help ons daarin. En wilt u ons daarin leiden, Heren, in Jezus' naam.